Hier is de Militaire Courant podcast.
Hallo, mijn naam is Jan Lauwers en ik ben hier bij het Nederlands Veteraneninstituut bij generaal Hoefsloot. Generaal, fijn dat we hier bij u te gast mogen zijn.
Van harte welkom, fijn dat jullie zijn.
Ja, volgens mij is er een hoop te bespreken. Ik heb u 2,5 jaar geleden ook gesproken toen u net directeur was. Volgens mij midden in de reorganisatie. En hoe is het gegaan de afgelopen 2,5 jaar?
Ik mag wel zeggen boeiend. Hè. Je weet nog, toen ik begon in januari 21 en het stokje hier mocht overnemen, zaten we midden in corona. En toen ben ik eigenlijk begonnen met het team aan een fusieproces met 6 partijen. Nou, fusie met 2 is al moeilijk, met 6 is nog moeilijker. En dan corona erbij, dan kun je wel nagaan wat dat betekent.
Ja.
Toch heb ik wel gemerkt dat het deels is meegevallen, laat ik het zo maar zeggen. En dat komt denk ik omdat de mensen hier vanuit hun hart werken voor die doelgroep, voor die veteranen. En we doen ook nog heel veel voor politie. En dat maakt het dan misschien nog wel makkelijker.
Ja, mag ik u even onderbreken?
Zeker.
Ik wil graag met u dadelijk wat dieper op ingaan, maar u weet wat het Veteraneninstituut is en ik ook. Maar kunt u dat misschien toch even kort introduceren voor de luisteraar die hier toevallig net in de opname terechtkomt?
Ja, je zou kunnen zeggen dat we 3 pijlers hebben. De eerste pijler is erkenning en waardering. En wat we daar vooral mee willen bereiken is dat de maatschappij erkenning en waardering toont naar onze veteranen. Hè, die eigenlijk door de maatschappij zijn uitgezonden. Grootste blijk van erkenning en waardering is denk ik de Nederlandse Veteranendag. Mm-hmm. Die georganiseerd wordt door het Nationaal Comité. En dat gaat door tot allerlei hele kleine initiatieven lokaal. Je kunt het verzinnen. De tweede pijler is onderzoek. We doen onderzoek naar, soms wetenschappelijk onderzoek, naar hoe het met de veteranen gaat. Maar we doen ook mee aan historisch onderzoek. Heel belangrijk om ook verhalen bijvoorbeeld van veteranen te documenteren. Nou, dat soort werk doen we ook. Dus we hebben een hele grote kennisbank ook van veteranenverhalen. En onderzoeken naar hoe het met veteranen gaat. En de laatste pijler is zorg. Ik zeg altijd, het meeste tijd besteed je altijd aan het kleinste deel van je mensen. Dus we hebben een vrij grote tak die zich bezighoudt met zorg. Dat is aan de ene kant maatschappelijk werk, zorgcoördinatie. Maar ook het landelijk zorgsysteem voor veteranen.
Okay.
En daar zit aan de voorkant eigenlijk ook nog de nulde lijns ondersteuning bij. En een team wat echt op pad gaat en op zoek gaat naar veteranen die het moeilijk hebben.
Veteranen, hoeveel hebben we er daar ongeveer van in Nederland?
Ja, een dikke 100.000 toch. En dat veteraan zijn, dat kun je al op jonge leeftijd hè, in Nederland. Op het moment dat je op missie bent, dan ben je eigenlijk al veteraan. Dus je kunt op je 18e veteraan zijn. Dus die leeftijden die lopen uiteen van zeg 19, 20 jaar tot 100 plus. Hè. We hebben nog best wel wat Indië-veteranen ook. Dus heel mooi.
Ja, veteranen, want het is wel eens als je op verjaardagsfeestjes bent, dan ben je veteraan. Hoe is het om PTSS te hebben? Hè? Het is best een hardnekkig beeld. Hè? Hoe gaat u daarmee om als u daarmee geconfronteerd? Of misschien herkent u het helemaal niet, of misschien juist wel?
Nou ja, ik herken dat beeld wel, omdat het natuurlijk wel vaker besproken wordt. Dan zeg ik altijd van ja, vaak is het natuurlijk zo dat veteranen die negatief in beeld komen, hè, dus met dat PTSS-verhaal, die krijgen natuurlijk veel aandacht of hebben veel aandacht gehad in de media. Maar als je kijkt naar het hele bestand van veteranen, dan ongeveer 90%, daar gaat het heel goed mee. Hè? Uh-huh. Een kleine 10% komt een keer hier bij het veteranenloket voor een hulpvraag. 5% daarvan komt een keer misschien bij een maatschappelijk werker terecht, hè? Dus de eerste lijn. En ongeveer 2% komt in de tweede en derde lijn zorg terecht. Dus dat qua aantallen valt het nog wel mee. Daarbij moet ik wel zeggen dat het afhankelijk is van het soort missie wat je hebt gedaan. Hè? Je kunt je voorstellen dat als je in een missie heel veel hebt meegemaakt, neem Dutchpad 3, Afghanistan. Maar zo zijn er andere missies. Ook jongelui die gegijzeld zijn geweest in Bosnië bijvoorbeeld. Daar liggen die percentages nu natuurlijk iets hoger. Maar gemiddeld genomen zeggen wij altijd met onze veteranen gaat het hartstikke goed. En een klein deel heeft zorg nodig. En die proberen we op uitstekende wijze te verlenen in Nederland.
Ja. Want je zei net van zijn relatief weinig mensen. Ja, qua percentage. Maar uiteindelijk in absolute aantallen gaat het wel om duizenden mensen die toch echt zorg nodig hebben.
Nou ja, elke veteraan die zorg nodig heeft, is er één te veel. Maar we weten nou eenmaal dat dat kan gebeuren. Als je heftige dingen meemaakt, trauma meemaakt, dan kan het zo zijn dat je daar iets aan overhoudt. Dat hoeft niet altijd PTSS te zijn. Maar dan moet je er ook voor zorgen, in die end, dat je de beste zorg verleent die je kunt verlenen. En ik denk dat we dat in Nederland heel goed doen.
Ja, oké. Even een detailvraagje wat me zo net binnen schiet. In Afghanistan, hè, daar hebben we als Nederlandse krijgsmacht ook een hele tijd gezeten. Had je Kamp Holland, hè, dat was een basiskamp, zeg maar, waar heel veel militairen waren. Ik weet ook dat er heel veel militairen waren die nooit het kamp uit zijn geweest, hè? En er waren natuurlijk militairen die juist relatief veel het kamp uitgaan. Ik confronteer u nu met een vraag, denk van totaal niet voorbereid, maar ik gooi hem er gewoon in. Weet u of daar verschil in is tussen militairen die problemen hebben gehad, die zowel binnen of buiten de poort zijn gebleven?
Nou, ik was zelf een van die mensen die binnen de poort zat. Ik ben er een paar keer uit geweest, maar dat was met een heliumbeveiliging. Maar ja, je kunt je voorstellen natuurlijk dat met name de jonge lui van de Build Group en van het Provinciaal Reconstructieteam, het PRT, die bijna dagelijks buiten waren, veel meer gevaar liepen natuurlijk. En de kans dat daar iets optreedt aan trauma is natuurlijk altijd groter dan wanneer je binnen de poorten blijft. Aan de andere kant, we hebben in mijn tijd helaas ook de pech gehad dat er een raket van Taliban op het kamp terecht kwam met het gevolg, dodelijk gevolg. Hè. Dus ja. Ook daar kan je dus wat aan overhouden. Om heel eerlijk te zijn, ik weet niet het verschil in cijfers. Dat weet ik echt niet.
Nee. Dat snap ik. Even een detail, want soms is een macro verhaal lastig en details mooi. Want ik weet toevallig dat u van de artillerie bent. Hè? Even een detail dan, maar dat op Kamp Holland, de howitzers, stonden die ook op Kamp Holland? Of hadden die aparte positie? Omdat u zegt dat u nooit de poort uit bent geweest. Ik weet niet wat uw functie destijds was trouwens.
Nee, ik deed toen helemaal niks met artillerie. Ik deed de planning lange termijn, dus daar had ik niks mee te maken. Maar die kanonnen die stonden op beide kampen. Hè. We hadden twee kampen, Tarinkot en De Rawoud. Daar stonden ze natuurlijk ter beveiliging van onze eigen troepen. Dus ja, die waren heel dichtbij.
Ja, snap ik. Oké, dat was dus even wat meer in detail over de uitzending in Afghanistan. Maar ik onderbrak u 5 minuten geleden toen u wilde uitleggen hoe de organisatie van het Veteraneninstituut is opgezet en de reorganisatie. Dus kunt u dat nog even op hoofdlijnen aan ons uitleggen?
Ja, op hoofdlijnen, als je naar de organisatie kijkt, dan hebben we eigenlijk 6 partijen bij elkaar gevoegd die al in het verleden iets met veteranen en veteranenzorg deden. Je zou kunnen zeggen de hoofdstromen waren het oude Veteraneninstituut. Waar natuurlijk het veteranenwerk al gedaan werd. Stichting De Basis voor Maatschappelijk Werk. Zorgcoördinatie vanuit ABP, APG. De Stichting Nederlands Veteranendag die nu onder het Nederlands Veteraneninstituut is gekomen. De coördinatie van de nulde lijns ondersteuning valt nu ook onder de vlag van het Nederlands Veteraneninstituut. En als laatste, moet ik even goed denken, daar heb ik er 5 gehad, hè. Natuurlijk het programmabureau voor het LZV, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.
Ja, want ik heb proberen dit gesprek natuurlijk voor te bereiden en toen kwam ik inderdaad LZV tegen.
Ja.
Maar daar komt heel veel zorg samen, maar veteranenloket is dan zeg maar daarvoor, dat is een soort meldpunt waar iedere veteraan zich kan melden en waar dan dingen besproken kunnen worden. En ja. die zenden dan door?
Ja, dat zeg je heel goed. Hè. Eigenlijk moet de veteraan geen last hebben van wat er hier georganiseerd is. Dus we hebben een meldnummer. Dat kun je gewoon bellen. Dan kom je bij het veteranenloket terecht. En daar kun je eigenlijk alle vragen stellen die je hebt.
Ja.
Dat kan soms gaan om een treinkaartje om naar een veteranendag te gaan. Tot aan hulp die je nodig hebt. Zorg die je nodig hebt. En daar vandaan wordt eigenlijk alles georganiseerd. En dan kom je, als je een hulpvraag hebt, een zorgvraag hebt, word je vaak verbonden aan een maatschappelijk werker of zorgcoördinator. En die helpen je verder in het proces.
Ja, dus als wij eigenlijk helder willen communiceren naar de mensen buiten toe, wat we natuurlijk altijd graag willen, dan kun je eigenlijk zeggen, nou, het Veteraneninstituut helpt veteranen. En bel het veteranenloket als er iets is. En dan word je vanuit daar geholpen.
Ja, wij helpen veteranen vanuit zeg maar dienstverlening. Wat ik net zei. Treinkaartjes, veteranenpas. Nou, je kunt het allemaal bedenken. Tot aan zorg die je eventueel nodig hebt. Daar is 1 nummer voor. Dan krijg je altijd iemand aan de telefoon. En die helpt je verder.
Helder. Ik gaf net aan, u bent de 2,5 jaar directeur nu van het Nederlands Veteraneninstituut. Ik zie u heel veel, op heel veel evenementen kom ik u toevallig tegen, of ik zie u ook op televisie of online. Volgens mij heeft u een heel breed pakket en u moet zichtbaar zijn, maar u bent wellicht ook achter de schermen met beleid bezig. Als u nu die 2,5 jaar voor uzelf even de revue laat passeren, wat is voor u de meest indrukwekkende ervaring die u tot op heden heeft gehad?
Ja, dat als ik 2,5 jaar terugkijk. Kijk, wat ik zei in het begin, we zijn begonnen in coronatijd. We zijn begonnen met die fusie. Dus ik ben in het begin heel veel echt intern bezig geweest. We konden ook bijna niet naar buiten, want er waren geen activiteiten. Na corona hebben we gezien dat langzaam weer dingen mogelijk werden. En toen ben ik echt wel meer naar buiten gegaan. Ik vind het fijn om naar lokale veteranendagen te gaan of naar lokale veteraneninitiatieven. En op verschillende plekken mijn gezicht te laten zien. Daar hoor je ook wat er lokaal speelt. En ik denk dat het belangrijk is om dat ook weer terug mee te nemen naar Doorn. Ik zeg altijd, door de week ben ik al hard aan het werk in Doorn. En in de avonturen en in het weekend doe ik de leuke dingen. En dat is ook echt zo. Zo voel ik dat ook echt. Want dan kom je in contact met de mensen. Dan kom je in contact met veteranen van verschillende leeftijden. En dat is het, denk ik, het mooie van ons werk.
Ik kan me ook voorstellen dat het nee ook een krachtig woord is. Hè? Want u kunt gewoon 24 uur per dag met uw werk bezig zijn. Ja, dat geldt voor meer mensen natuurlijk. Maar er is altijd wel een veteraan die of een evenement die om aandacht vraagt.
Ja, het is ook wel een beetje seizoensgebonden, vind ik. Ik vind altijd als het voorjaar weer begint, dan ontstaan ook alle lokale initiatieven weer. En dan word je daarvoor uitgenodigd. En dan ga ik daar graag heen. Rond de zomer is het weer even wat minder. Na Veteranendag neemt het weer wat af. En dan in augustus, september begint het weer. En ik denk dat ik sinds mijn vakantieverlof dat dan nu bijna elk weekend wel ergens geweest ben. Okay. Maar het is ook fijn om bij de mensen te zijn en om naar die initiatieven toe te gaan en om met mensen daarover te praten en in de discussie te gaan van nou, wat heb je nou nodig? Dus ik doe het ook heel graag.
Duidelijk. Nou, ik ben hier bij het Veteraneninstituut en zorg voor veteranen staat centraal, heb ik net begrepen. En u bent zelf ook veteraan, dus ik dacht even, heeft u zelf zorg nodig? Maar dat is allemaal onder controle, begrijp ik.
Dat is onder controle. Ja, je zegt van het Veteraneninstituut is er voor de zorg, maar ik denk dat we grosso modo meer zijn voor erkenning en waardering dan voor de zorg. Juist omdat het grootste deel van die doelgroep heeft behoefte aan erkenning en waardering. En dat doen we door met ze te praten, door hun verhalen op te schrijven, door lokale veteranendagen te ondersteunen enzovoorts. Veteranen verhalen te laten vertellen in klassen. Maar een relatief klein deel heeft natuurlijk die zorg nodig. Maar daar zijn we ook wel sterk voor georganiseerd.
Oké, nou, goed dat u dat nog even benadrukt, omdat u in het begin aangaf dat er drie aandachtspunten waren. Voor mij zelfs gevoelsmatig was die zorg wel het belangrijkste. Maar
het zijn natuurlijk drie pijlers. Maar wat ik al zei, je besteedt je meeste tijd vaak aan het kleinste deel van je mensen of van je personeel. Ja. Maar dus ook van die veteranen. En dat zijn die veteranen die zorg nodig hebben. Dus we hebben ook echt wel meer dan 100 man werken aan de zorgkant. Maar dat is ook nodig en dat verdienen ze ook.
Helder. Even een ander onderwerp, hè. Veteranen. Ik maak net al zo'n cliché opmerking over hoe is het om PTSS te hebben en veteranen. Ik hoorde pas ook iemand zeggen van we gaan het over veteranen hebben. Moet ik dan extra hulpmiddelen meenemen als ik daar een audio-opname mee ga maken? En toen zei ik, nou nee, de generaal is gewoon heel vitaal. Dus allerlei clichébeelden over veteranen zijn er. Maar we hebben ook een nieuwe categorie, de jonge veteranen. Ja, er zijn misschien zelfs veteranen, ik weet niet, misschien zelfs van 18 wel. Hè, als die even naar Afghanistan gaan, als ze net de opleiding meteen naar Afghanistan zou kunnen. Ik weet niet wat de jongste is, maar ja, dat is voor jullie ook denk ik even een andere manier om naar de markt te kijken of naar de veteraan te kijken.
Ja, daar heb je denk ik een heel terecht punt. Kijk, de relatief oudere groep veteranen, die vinden het fijn om bij elkaar te komen, een biertje te drinken en bij wijze van spreken een blauwe hap te eten. Maar de jongere categorie, we hadden het net over de 19-jarigen. Nou, dat zijn dan misschien mensen die nog in Mali zijn geweest, nog net. Of nog misschien op een ander plekje, Erbil of whatever. Die zitten midden in het leven. Die zijn bezig met hun eerste baan of zijn langzaam een gezin aan het stichten. En die hebben niet altijd tijd en behoefte om naar een veteranendag te komen. Dus die hebben andere behoeften. En de truc is, of de kunst is denk ik, om met die groep in contact te komen en te krijgen van wat hebben ze dan wel nodig? Misschien moet het wel heel klein. Misschien moet het wel binnen de eigen eenheid. Maar je moet daarvoor met ze in contact komen. Dat is ook een van de speerpunten voor volgend jaar. We hebben een meerjarenplan gemaakt voor de komende jaren. Maar dit is ook wel een item. Hè? In contact komen met de jongere groep. Door gebruik te maken van jonge veteranen die een breed netwerk hebben. En zo te kijken van wat kun je ze bieden. En als ze niks nodig hebben, is het ook goed. Hè? Ik bedoel, het hoeft niet. Ja. Maar ze moeten er wel weten dat we er ook voor hun zijn.
Ja, want veteraan, je bent gewoon met je werk bezig. En ineens ben je veteraan, hè, als je op uitzending bent geweest. Hoe gaat dat in zijn werk? Krijg je dan een brief van het ministerie of van jullie? Van nou, u bent bij deze veteraan en als er iets is, kunt u zich melden? Of is dat moment officieel gemarkeerd? Of is het gewoon een...
ja, dan ga ik zelf even terugdenken. Mijn eerste uitzending was in 99, dus dat is ook alweer even een tijdje terug. Ja, toen was ik er ook niet mee bezig. Ik bedoel, ik kreeg mijn medailles en daarna ging ik weer door met werken. Het is misschien een verschil of je in dienst blijft, hè, want dan val je ook onder de zorg van Defensie enzovoort. Of dat je de dienst uitgaat. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je veteraan wordt, omdat je op een missie bent geweest die geëermarkt is met de veteranenstatus, dan krijg je wel je veteranenpas.
Oh ja, ja.
En je krijgt ook het bekende veteranenspeltje als blijk van erkenning en waardering. Hè? Daar hebben we weer.
Ja.
Dus dat zou voor jou als veteraan een speciaal moment kunnen zijn dat je zegt van hey, ik heb nu blijkbaar die status als veteraan. Maar goed, ik kan me ook voorstellen, als je jong bent, je hebt net een jong gezin, dat je het speltje netjes in de kast legt en doorgaat met de dingen die je moet doen.
Ja, nou, gewoon zo we er nu over praten, probeer ik ook gewoon even mee te denken. Van wat Defensie besteedt veel aandacht aan. Als er bijvoorbeeld veteranen of op uitzending zijn geweest, ze komen terug. Er zit altijd een officiële ceremonie om dan de herdenkingsmedailles te doen. Dat er dan een brief bij zit van het Veteraneninstituut of zo. Of een berichtje van hierbij kun je veteranenpas aanvragen. Of je hebt hem binnenkort, wordt hij toegestuurd.
Ja, hierover vraag ik me gewoon. Ik weet het niet eens. Dat ga ik navragen.
Goed, nou, ik stuur wel een brief.
Dat is goed.
Nee, oké, maar dat is. Ik kan me voorstellen dat je jongeren dat op een andere manier wil bereiken dan de veteraan die in Indië is geweest.
Absoluut. Ja.
Oké. Okay. Goed. Dan even heel iets anders. Jullie organiseren ook een aantal activiteiten. Als je op jullie website kijkt, dan staat het vol met evenementen. Die
Klopt.
Jullie overigens niet allemaal zelf organiseren natuurlijk, maar die dan weer door derden. Maar jullie communiceren het. Maar ik zie ook veteraan voor de klas. Hè? Dat zijn veteranen die voor de klas staan. Maar je kunt het waarschijnlijk nog beter uitleggen dan ik wat daar dan gebeurt. En waarom jullie dat initiatief ondersteunen.
Ja, dat is eigenlijk een prachtig initiatief wat ontstaan is. Althans, dat hebben ze me verteld binnen het Nationaal Comité Veteranendag. Hè? Dus vanuit het maatschappelijk initiatief en de Nederlandse Veteranendag is dat ontstaan. Waarbij veteranen eigenlijk in hun klas hun verhaal vertellen. Hè? Wat betekent het om veteraan te zijn? Dat doen ze al vanaf de hoogste klasse van de lagere school tot aan, naar bij wijze van spreken, universiteit aan toe. En daarbij passen ze natuurlijk ook het thema aan en de intensiteit van het gesprek. Waarbij het zover kan gaan dat er ook dilemma trainingen worden gegeven. Hè? Dus dan wordt er een verhaal verteld door een veteraan. Dat wordt ondersteund met beelden. En dan kom je op een keuzemoment. Wat zou jij doen in deze situatie? Nou, dan neem je een beslissing. En je zegt of we gaan linksaf of we gaan rechtsaf. Dan klik je op rechtsaf en dan zie je een volgende situatie ontstaan. Dus je wordt dan geconfronteerd met je eigen besluit. Daarmee willen we eigenlijk laten zien hoe lastig het soms is om als militair bepaalde besluiten te nemen. En hoe goed je na moet denken over de consequenties van die besluiten.
Ja.
En 9 van de 10 keer heb je maar een split second de tijd natuurlijk als militair in een uitzendgebied. Terwijl als je in een klassituatie zit, dan kan je er nog met je buurman even over discussiëren.
Dus bijvoorbeeld, dan maak je situaties heel concreet. Bijvoorbeeld, wat natuurlijk ook het nieuws is geweest, dat er dan in Afghanistan militair op patrouille waren en dat er vanuit een dorp geschoten werd en dat dan de commandant zegt terugschieten, terwijl je ziet ook kinderen lopen. Daarmee om te gaan?
Nou, misschien een mooi voorbeeld. We hebben nu ook een serie gemaakt over Srebrenica, de val van Srebrenica. En daar zit ook een fragment in waarbij ze op patrouille zijn met een tolk, uiteraard een moslimtolk. Ze worden aangehouden door Servische militairen. En die zeggen van, jullie mogen door, maar dan wel even die tolk inleveren.
Mm-hmm.
Ja, dan moet je besluiten, wat ga je doen? Ga je hem inleveren? Ga je hem niet inleveren? Ga je de hulp inroepen van de VN? Kortom, wat is je besluit? Gelukkig, dit is overigens een echt verhaal, is echt gebeurd. Gelukkig heeft de toenmalige commandant gezegd van, die tolk hoort bij mij, die werkt bij mij. Dus die blijft bij mij, want als ik hem hier achterlaat, weet ik wat ermee gebeurt. Daar krijg je dan ook in zo'n klas krijg je daar natuurlijk hele mooie discussies over. Want wat mag je wel, wat mag je niet? En wat zijn dan de keuzes die je maakt? En hoe denk je na over de consequentie van dat besluit? Want die militair die had al lang bedacht natuurlijk, als ik hem hier achterlaat, dan overleeft hij het niet.
Ja.
De vraag is of die leerling in de klas dat ook zich beseft. Nou, dan komen ze in de discussie, komen ze daar wel achter.
Dat lijkt me wel enorm intens, want dan scholieren denken, oh leuk, een veteraan en hij heeft ongetwijfeld een uniform aan. Dus de lachers op de hand inderdaad. Maar dan ga je ineens zo de diepte in en dan ja, ik kan me voorstellen dat dan de emoties ineens ook wel ja, dat heftig wordt. En dat...
Ja, ik weet niet of het emoties zijn, maar misschien de serieusheid van het gesprek. Hè. Het past natuurlijk ook in lessencyclusen van wat vroeger maatschappijleer heette. Dus er wordt heel gericht uitgevraagd naar bepaalde thema's, naar bepaalde dilemma's. En het heeft echt wel een opvoedkundige waarde. Dus het is niet zozeer, denk ik, emotioneel. Het is meer, ja, hoe ouder de kinderen zijn, hoe serieuzer het gesprek wordt over die betreffende dilemma's. En je probeert ze dus wat mee te geven. Je probeert ze na te laten denken over wat militairen doen in de praktijk, waar ze mee geconfronteerd worden. En hoe belangrijk het is dat je nadenkt over, ja, de consequenties van je keuze. Ja, dus... En dat is dus heel leerzaam.
Ik kan me dus voorstellen dat een veteraan die dan zo'n les met dilemma's moet begeleiden, dat hij daar ook in getraind wordt, mag ik hopen.
Ja, zeker. We hebben hier een speciaal team, team veteraan in de klas, die ook garant staat voor de kwaliteit van die lessen. Dus iedereen die een les geeft, wordt ook getraind en moet wel op een bepaald niveau zitten. Jazeker.
Oké.
Okay, het loopt storm op dit moment. Hè. We kunnen het bijna zeg maar niet aan. Zoveel vraag is er vanuit scholen, maar ook Defensie wil hier steeds meer mee aan de slag. Dus het is ook wel een succesformule.
Ja, het loopt storm. En dat, kunt u dat kwantificeren? Hebben we het dan over tientallen per maand? Of,
Veel meer. Volgens mij hebben we afgelopen jaar iets van 50.000 leerlingen bereikt. En we gaan naar grotere aantallen. Ja, dat ontwikkelt zich echt door.
Oh, dat is wel indrukwekkend.
Dus er komt ook bekendheid onder scholen dat we dit aanbieden. En ja, dat past dan vaak mooi in een bepaalde lessencyclus. Ja.
En het gaat dan vanaf misschien de bovenbouw van de basisschool tot aan...
Volgens mij is het vanaf groep 8 en dan loopt dat door tot bijna een universitair niveau, zou dat kunnen. Okay. En afhankelijk van het thema.
Oké, nou, indrukwekkend. Fijn dat we hier ook nog even aandacht aan hebben besteed. Dan nog een ander onderwerp wat ik graag even onder de aandacht wil besteden. Nou, we hebben het gehad over de dingen die de veteraneninstituut doet. Veteranenzorg, maar ook andere dingen, hè, zoals we besproken hadden. Maar het valt me op dat ik allerlei initiatieven zie van... mensen, vaak ook veteranen, soms als individu, soms als organisatie. En ja, waarin ze extra aandacht willen geven voor zorg aan veteranen. En ja, laat duizend bloemen bloeien, zou ik zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen vanuit uw rol als directeur van het Veteraneninstituut, dat u ook denkt van, god, hoe ga ik hiermee om? En hoe moet ik hiermee omgaan? Ja.
Ja, eigenlijk ben ik heel blij met alle initiatieven die ontstaan in de burgermaatschappij. Als je het hebt over erkenning en waardering voor veteranen. Hè, er is bijvoorbeeld een initiatief ontstaan voor vrouwelijke militairen, voor vrouwelijke veteranen. Er zijn initiatieven ontstaan, hè, dat zijn vaak stichtingen, om gezinnen bij elkaar te brengen. En zo zijn er tal van initiatieven. En ik denk dat het goed is. Want wij kunnen ook vanuit het Veteraneninstituut niet alles zelf organiseren. Dat moeten we ook denk ik niet willen. Op het moment dat het echt komt op het gebied van zorg, dan maak ik me met recht iets meer zorgen, laat ik het zo maar zeggen. Want ik denk dat als je als veteraan hulpbehoevend bent, dat het gewoon verstandig is om het loket te bellen. Want het kan zomaar zijn dat je ook financiële problemen hebt. Nou, daar hebben we natuurlijk alles voor ingericht. Bovendien de therapieën die we natuurlijk via de eerste, of maar vooral de tweede lijn aanbieden, via het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, zijn natuurlijk allemaal gecertificeerde therapieën, waar wij ook achter staan. Dus als je gaat experimenteren met therapieën, dan ben ik daar wat minder voorstander van. Ongetwijfeld gaan er in de loop van de jaren ook nieuwe therapieën ontstaan. Het zou heel mooi zijn dat die dan ook wetenschappelijk worden bewezen dat dat werkt. Dan zou je dat misschien weer mee kunnen nemen in je pakket. Maar voor nu zeg ik, als je het echt hebt over behandelen van trauma, bewandel dan de gewone weg.
Aandacht en erkenning, helemaal goed. Hoe meer er gezegd wordt, hoe sterker dat is. Maar qua behandeling, zorg, terughoudendheid.
Ja, want er ontstaan ook hele mooie laagdrempelige initiatieven. Bijvoorbeeld groepen die met elkaar gaan vissen. Ik noem maar een voorbeeld. We hebben hier een initiatief op basis is van Waterloo Uncovered. Daar gaan ze naar Waterloo toe in België. Gaan ze opgravingen doen. Ja. En dat gaat natuurlijk niet alleen om die opgraving, maar het gaat vooral om het gesprek met elkaar, de erkenning en waardering voor elkaar, het delen van ervaringen. Daar zit ook altijd wel begeleiding bij, maatschappelijk werk, therapeuten. En daar ontstaan dan weer hele mooie dingen, weet je wel? Dat is allemaal laagdrempelige.
Goed, voor iedereen die niet dagelijks met Waterloo bezig is. Ik neem aan dat u de slag bij Waterloo bedoelt, waar Napoleon in 1815 definitief verslagen is.
Helemaal goed, 100 punten.
Goed, nou op Google is daar nog een hoop meer over te vinden. Oké, duidelijk. Dus nou goed, dus goed dat iedereen zich inzet om zorg, maar graag wat afstemming en de professionaliteit in gaten te houden. Ja. Heb ik hier een laatste onderwerp? Hebben we het al even kort over gehad, hè? De erkenning van veteranen. Daar gebeurt een hele hoop en ik geloof ook dat we komend jaar de 20-jarige versie van de Veteranendag gaan vieren.
Ja, klopt.
En dat is inmiddels ook gewoon onderdeel onder de vleugels van het Nederlands Veteraneninstituut. Hè? Dus samen sterk, zou ik zeggen.
Niet helemaal. Hè? Eigenlijk is het het is echt een civiel initiatief. Hè? Dus het Nationaal Comité Veteranendag die organiseert dat, hè? Onder leiding van Jaap Smit. Wij doen de uitvoering. Hè? Dus zij zijn opdrachtgever, wij doen de uitvoering.
Oké. Okay. Ik wilde het even wat versimplificeren, maar goed dat u mij dan corrigeert. Maar dat mijn vraag die blijft nog toch steeds staan. Van hoe is het gesteld met de erkenning van veteranen, vindt u op dit moment in Nederland?
Nou, ik vind dat best goed gaat. We zien dat ook uit onderzoek. Hè. Daar waar de uitvraag wordt gedaan over vind je het belangrijk dat veteranen worden erkend en herkend enzovoorts, zien we daar steeds positieve reacties op. Ik denk dat het te maken heeft met wat we de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Afghanistan heeft daar denk ik een boost aan gegeven. Met wat er in de wereld gebeurt op dit moment in Oekraïne. U kunt de voorbeelden allemaal noemen. Aan de andere kant zullen wij nooit in Amerika worden. Waarbij ze natuurlijk knippen en buigen op het moment dat ze horen dat je veteraan bent. Aan de andere kant hoeft dat voor mij ook niet. Ik denk niet dat het past bij de Nederlandse cultuur. Bovendien, als je in Amerika natuurlijk een probleem hebt, financieel of anderszins, dan kijken ze de andere kant op. Hè. Ik zeg het even wat zwart-wit. Mm-hmm. En hier in Nederland is het gewoon goed geregeld. Dat is het grote verschil. Dus ik vind eigenlijk wel dat we... in Nederland hebben we het heel goed geregeld voor onze veteranen. Dat is één. Ik vind ook dat de erkenning en waardering voor veteranen steeds groter wordt. Door wat we hebben laten zien in de afgelopen jaren als professioneel leger, zeg maar. Yeah. Professioneel defensieorganisatie. En dat zie je dus ook terug in de enquêtes die worden gehouden.
Goed, dat de waardering over het algemeen van de mensen groter...
Is groter geworden. Absoluut. Ja.
En u gaf net al aan Oekraïne. Dat is natuurlijk dramatisch en verschrikkelijk.
Vreselijk.
En recent inderdaad. Maar ik krijg zelf ook wel eens de indruk dat daardoor de positie van het leger ook gewoon... En ook van veteranen dus anders gewogen wordt. Zo van, goed om in ieder geval een organisatie te hebben die ons kan beschermen. En het motto en de slogan van Defensie was al langer van... beschermen wat ons dierbaar is. En dat is eigenlijk blijkt helaas beter dan ooit gekozen.
Nou, we zien natuurlijk dat het enorm dichtbij is gekomen. Hè? Ik bedoel, het is 2000 kilometer hier vandaan ongeveer. Hè? Dus dat is niet ver. Je vliegt er zo naartoe. Een dag rijden, bij wijze van spreken. Hè? Misschien net iets meer. Daarnaast zien we natuurlijk heel veel Oekraïnse vluchtelingen hier. We zien hier in Doren natuurlijk ook dat er Oekraïnse veteranen revalideren met de meest vreselijke verwondingen. Dus Oekraïne zit om ons heen. Dat is één. Twee, binnen Defensie zien we natuurlijk ook dat er Oekraïnse militairen worden getraind op dit moment op onze wapensystemen of in allerlei technieken, tactieken en procedures. Die verbondenheid met het Oekraïnse leger, met de Oekraïnse mensen is enorm groot. Dat is ook wel, denk ik, wat daar meespeelt.
Ja, maakt het ineens allemaal concreet, terwijl 20 jaar geleden was oorlog iets van vroeger. Hè? Dus helaas worden we allemaal op de feiten gedrukt.
Ik denk dat we zien hoe kwetsbaar vrede en veiligheid is. En dat dit feitelijk de poort is naar Europa toe. En dat we dat echt moeten beschermen. Dus ik denk dat we niet voor niks zoveel Oekraïne blijven ondersteunen met wapens, met munitie enzovoort, maar ook met training van mensen. En aan de andere kant ook revalidatie en misschien ook wel straks psychische steun.
Ja. Voordat wij in het gesprek gingen, sprak ik even met een collega van u die bij het veteranenloket werkt. Heeft zij en haar collega's meer telefoontjes gehad, denkt u, toen Oekraïne uitbrak? Dat er meer veteranen behoefte hadden aan een gesprek of aan hulp?
Soms zien we dat wel. We zien soms wel dat als bepaalde dingen gebeuren, dat er wat meer telefoontjes zijn. En vaak is het dan zo dat veteranen gewoon heel even hun verhaal kwijt willen. We hebben dat bijvoorbeeld gezien bij de val van Kabul. Mm-hmm. Waar natuurlijk gewoon 30.000 man gediend hebben. Op het moment dat zoiets gebeurt, dan leidt dat tot gesprekken. Aan de andere kant zien we ook wel dat heel veel van die gesprekken gewoon tussen militairen onderling plaatsvinden. Of binnen de korps en regimenten van eenheden. Oekraïne doet natuurlijk ook wat met mensen. Zeker de beelden die we op tv hebben gezien. Hè. Een voorbeeld van wat we op tv zagen toen in Bucha. Hè, waarbij mensen eigenlijk gewoon vanaf een fiets zijn doodgeschoten om niks. Dat bracht ook weer emoties op bij jongelui die met mij naar Kosovo zijn geweest. Hè, die hebben de beelden gezien van ongeveer 2000 massagraven. En de lucht die daarbij hoort. En die zeggen tegen mij van eigenlijk wat ik toen heb gezien, zie ik nu weer op tv. Leren we er dan nooit iets van?
Ja.
Nou ja, dan komt het er wel eens toe dat we samen een kopje koffie drinken en even terugkijken en weer vooruitkijken. En dat is het dan ook. Hè? En dat is soms ook genoeg. Maar het maakt de mensen wel bewust van dat het overmorgen weer kan gebeuren.
Ja, nee, helder. En wat u net zegt is eigenlijk gewoon een heel menselijk iets. Hè? Het hoeft niet allemaal vanuit organisatie en structuur. Het kan ook gewoon je medemens, je collega gewoon even aandacht geven.
Ja, zeker. Okay.
Oké, dank voor dit gesprek. Volgens mij zijn we door verschillende dingen gegaan en zijn we weer even goed op de hoogte van waar u en de collega's mee bezig zijn. Is er wellicht een onderwerp of iets wat u zegt van dat heb ik even gemist of dat wil ik nog graag kwijt aan de luisteraars? Dan wil ik u daar graag de gelegenheid voor bieden.
Nou, misschien een heel klein beetje een blik naar de nabije toekomst. Waar we echt in willen investeren is het onderwerp transitie. Want transitie is natuurlijk een mooi woord, maar waar het feitelijk om gaat is dat we heel graag militairen en veteranen willen begeleiden op het moment dat ze vanuit de dienst, de dienst uitgaan, het burgerbedrijf in. Wat we soms wel zien is dat militairen zoekende zijn, omdat ze natuurlijk heel erg verwend zijn, zeg ik altijd, tussen haakjes door defensie, dat ze altijd aan de hand zijn meegenomen. En ineens moeten ze de boze buitenwereld in. Daar willen we een rol in gaan spelen. Samen met Defensie uiteraard. Hè, dat we ze samen oppakken, samen begeleiden. En dat geldt ook voor veteranen waar misschien een krasje op zit. Die heel graag willen werken in een omgeving waar veteranen al werken. Of bedrijven die heel graag veteranen willen hebben. Nou, ook daar hebben we wel contacten voor om dat mogelijk te maken. Dus daar gaan we in investeren. Dat is denk ik een mooi thema om militairen, veteranen beter bij de hand te houden als ze al in dienst zijn. En daarna te begeleiden op een nette manier naar de burgermaatschappij. Want over het algemeen zijn ze namelijk enorm gewild in het bedrijfsleven. Alleen je moet even zorgen dat ze op de goede plek terechtkomen. En daar gaan we zeker een rol in spelen.
Nou, hartstikke goed. Dat lijkt me een passende aansluiting om aan te geven dat veteranen ook buiten de krijgsmacht veel goeds kunnen doen. Dus,
zeker weten. Vele voorbeelden van.
Ja. Nou, laten we het daarbij houden, want hier kunnen we niet meer overheen. Generaal Hoesloot, hartelijk dank voor dit gesprek.
Ja, ook dankjewel.
Mijn naam is Jan Lauwers van de Militaire Courant.
De Militaire Courant podcast wordt u mede aangeboden door Noventas Verzekeringen.